De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 39 en daarvan de versen 10 tot en met 23.
En het geschiedde, als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen. En niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze greep hem bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte, en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende, ziet, hij heeft ons een Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen. En ik heb geroepen met luide stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar dezelfde woorden, zeggende, de Hebreeuwse knecht die gij ons in hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als hij, als zijn heer, de woorden zijner huisvrouw hoorde, die zij tot hem sprak, zeggende, na dezezelfde woorden, heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ten plaatse waar des konings gevangenen. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wendde zich zijn goede tierenheid tot hem. Zo gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis was gans op geen ding dan in zijn hand. Overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen.
De tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 39, en daarvan de versen 19 tot en met 23. Ik lees alleen het 21ste vers. Doch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Zoals wij inmiddels gewoon zijn, gemeente, willen wij eerst nog kort stilstaan bij datgene wat vorige week in de prediking aangaande het leven van Jozef aan de orde kwam. We hebben toen met elkaar gezien dat Jozef door de vrouw van Potifar werd verleid tot overspel. Maar dat Jozef die daad afwijst, niet als zonde tegen Potifar, dat was het natuurlijk ook. Maar Jozef peilde de zonde als zonde tegen God. Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef leefde dicht bij de Heere in de tere vrees, de verborgen omgang met God. Hij was zo bang om te zondigen, bang om de geest Gods smarten aan te doen. En ik zei, dat was heel anders bijvoorbeeld bij iemand als Simson, zoals we daar met elkaar over hebben nagedacht. Simson was wel een man die genade kende. Maar hij leefde niet in de vrezen des Heeren, want dat alleen kan ons doen wijken van het kwade. Jozef leefde dicht bij God. Hij kende een nauw en een teer leven. Hij ontvluchtte zelfs de zonde. En dat was geen zwakheid. Vluchten wordt over het algemeen gezien als zwakheid. Maar in Jozefs geval was het een krachtige daad des geloofs. Om weg te vluchten. Dat was veel krachtiger geloof dan dat Simson die poorten van Gaza op zijn rug nam. Jozef gaf ons hiermee een jaloersmakend voorbeeld. Waarin we gebracht werden bij de grote, de meerdere van Jozef. Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Doch zonder zonde, zo zegt de Hebreeënbrief. Als geen ander heeft de Heer Jezus Christus de verzoekingen en de verleidingen op zich af zien komen. De Satan heeft hem elk moment van zijn leven getracht om te verzoeken tot zonde. En tot het buigen van zijn knieën voor de duivel. Om hem te doen laten vallen. Maar hij is staande gebleven. Hij heeft de duivel gescholden. Hij heeft midden in de verzoeking en de verleiding niet toegegeven. En daarom, omdat die meerdere Jozef is staande gebleven, daarom is er een geopende toegang tot mensen midden in hun benauwdheid en midden in hun verzoeking tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. En gemeente, zo krijgen we dus steeds weer een beeld van Jozef als de man die God vreest. De man, de rechtvaardige. Zo wordt hij ons altijd weer getekend. De man die het niet kon zien dat zijn broers zondigden. Hij bracht hun kwaad gerucht naar zijn vader. De man die niet klaagde toen hij als slaaf werd verkocht, maar hij deed trouw zijn werk. Bij Potifar. De man die de zonde ontvluchtte. Maar als we dan zien waar het met Jozef in de tekstversen uitkomt, dan komt de gedachte op, wat is dat nou? Is dat nou het loon voor Jozef, voor zijn godsvrees? Krijgt hij nu uitbetaald? Van de ene diepte komt hij in de andere diepte. Hij was als slaaf verkocht en nu wordt hij een gevangene. Zijn weg leidde naar beneden. En daar willen wij vanavond met Gods hulp bij stilstaan. Jozef in de gevangenis. De eerste gedachte letten wij op zijn veroordeling. In de tweede gedachte op zijn verdrukking. En in de derde gedachte op zijn vertroosting. Jozef in de gevangenis, zijn veroordeling, zijn verdrukking en zijn vertroosting. Vorige week zagen we al dat de hartstocht, de liefde van de vrouw van Potifar al heel snel omsloeg in dodelijke haat. Nadat Jozef weigerde om op haar avances in te gaan, heeft ze zijn kleed van hem afgenomen en daarin heeft ze een machtig wapen om Jozef te doden, zo denkt ze. Want dat was haar bedoeling. En als ze dan een verhaal opdist en verzint wat hij aan haar zou hebben gevraagd, dan geeft ze daarin precies te kennen hoe dat ze over Jozef denkt en hoe dat ze ook over haar eigen man denkt. Hij heeft, zo zegt ze, de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Zo sprak ze over haar man. En verachtelijk sprak ze over Jozef ineens als over die Hebreeuwse man. En als Potifar na verloop van tijd thuis komt, dan zegt ze hetzelfde verhaal tegen hem. En Potifar die ontvlamt in toren. Dan lezen we in vers 19. Na dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. Er staat niet bij tegen wie Potifar in toren ontstak. En dat doet een aantal verklaarders denken dat Potifar in toren tegen zijn vrouw ontstak. Maar als wij eerlijk de tekst en de tekstwoorden lezen en het verband lezen, dan blijkt dat niet echt. Hij ontstak in toren tegen Jozef. Jozef krijgt de schuld. Het is opmerkelijk dat hij Jozef in de gevangenis werpt. Want een slaaf in het oude Egypte, als hij nog maar een vinger uitstak naar het bezit van zijn meester, dan werd hij zonder pardon gedood. Laat staan als een slaaf zich vergreep, of althans als dat de klacht was, aan de vrouw van zijn meester. Daar was maar één vonnis en dat was de doodstraf. Dus daarin kunnen wij wel zien, gemeente, dat Potifar wel iets vermoed heeft. Hij kende immers zijn vrouw, hij kende ook Jozef. Hij twijfelde niet, althans voor die tijd, aan zijn oprechtheid. Maar om de eer van zijn gezin en om de eer van zijn huis te redden, liet hij het maar zo. Het was immers toch maar een slaaf. En zo wordt Jozef in de gevangenis overgeleverd. Zonder vorm van proces, zonder dat hij wordt gehoord, wordt hij in de gevangenis geworpen die genoemd wordt waar des konings gevangenen gevangen waren. Dat wil zeggen, hij zat tussen allemaal zware misdadigers die als staatsgevaarlijk werden gezien. En dat is beslist geen gevangenis geweest zoals wij die vandaag de dag kennen. Als we een hoofdstuk verder bladeren in Genesis 41, dan zien we dat Jozef op een gegeven moment uit de gevangenis gehaald wordt. En dan wordt er in vers 14 gezegd, toen zond Farao en riep Jozef en ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. Zo wordt de gevangenis waar Jozef zit omschreven. Hoe we dat ons moeten voorstellen weet ik niet, maar het is allerminst aangenaam daar geweest. In Psalm 105 wordt er ook iets van gezegd. Daar wordt gezegd, men drukte zijn voeten in de stok en zijn persoon kwam in de ijzers. Jozefs handen werden vastgeboeid. Zijn voeten werden tussen een aantal blokken vastgeklemd. En zo zat hij daar dag en nacht in een onnatuurlijke houding die hem veel pijn heeft veroorzaakt. En als we dan bedenken dat Jozef daar onschuldig zat. Hij was onschuldig veroordeeld. En als je dan bedenkt dat hij zelf niets had gezegd, dat hij gezwegen had. Waarom heeft Jozef dan niet gezegd dat hij onschuldig was? Waarom heeft hij niet geprotesteerd? We zouden veel redenen kunnen bedenken natuurlijk, maar de belangrijkste reden is wel dat hij maar een slaaf was. Hij zou toch niet gehoord worden en Potifar, die zou de eer van zijn huis en de eer van zijn vrouw nooit hebben opgeofferd aan hem. Jozef werd onschuldig veroordeeld. En hij is zwijgend de gevangenis ingegaan. Zonder protest. En als ik dat zo zeg, gemeente, dan rijst hier tegelijkertijd voor onze aandacht de gestalte van de meerdere van Jozef op. Van wie ook gezegd wordt dat hij onschuldig veroordeeld is. Van wie Jesaja ook geschreven heeft, als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Van hem schrijft ook Petrus, dat als hij werd gescholden, hij niet weder schold en als hij leed, dat hij niet dreigde. En Jozef, hij leefde zo dicht bij de Heer, dat hij de voetstappen van zijn meester, van de Christus, ging drukken. De Heer Jezus is onschuldig veroordeeld. Hij droeg de zondelast en de toren Gods. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Geen onschuld kon hem baten, zo zingt David. En Jozef, hij leeft zo dicht bij God in de vreze des Heren, dat hij de trekken van zijn meester, van de Heer Jezus Christus, gaat vertonen. Want hoe dichter een mens, gemeente, bij Christus leeft, hoe dichter, hoe meer in de tere vreze des Heren, hoe meer hij gaat lijken op Christus. Hij gaat zijn voetstappen drukken, zo werd vroeger gezegd. Ziende op de overste leidspan en de voleinder des geloofs, ga je dat kruis opnemen dat je wordt opgelegd. En als je dan zo dicht bij de Heren mag leven in de verborgen omgang, dan is het ook een teken, dan wordt het ook gezien, dan wordt een kind van God eens willend gemaakt met de weg die God hem voorstelt. En het is wel begrijpelijk als mensen in opstand komen, als mensen niet eens willend zijn met de weg, maar het is geen teken van de vreze des Heren, het is geen teken ervan dat je dicht bij de Heer Jezus Christus leeft. En daarom is het een slecht teken. En ik geloof ook niet dat een kind van God, als het op zijn plaats is, dat hij op de barricades gaat staan en dat hij woedt, dat hij tiert en zich met alle mogelijke middelen gaat bedienen om zich te verdedigen. Een kind van God moet leren om lijdzaamheid te betrachten, ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Geen wraak nemen als je onrecht wordt aangedaan, maar het overgeven aan hem die zegt: mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. En we leven zeker niet in de vreze des Heren als wij in onze moeilijke wegen met de gebalde vuisten naar de hemel staan, als wij God de schuld geven, als we in opstand tegen God leven. Laten we toch zien ook in het leven van Jozef, deze oud-testamentische gelovige, want dat is hij allereerst, wat genade vermag in het leven. En als u in de moeite en in de beproeving zit, dan hebt u die genade nodig die Jozef mocht kennen. Terwijl hij midden in de verdrukking zat. Want laten we daar niet te gering over denken. Als we de tweede gedachte bij de verdrukking stilstaan. Als wij aan Jozef denken in de gevangenis, jongens en meisjes, dan denk je misschien direct aan het feit dat hij verhoogd werd in de gevangenis, dat het hem daar makkelijk werd gemaakt. Maar zo was het aanvankelijk niet. Jozef kwam in de boeien, hij kwam in de ijzers, hij kwam in de stok terecht. Hij had het benauwd daar in de gevangenis. Die verhoging van Jozef, die kwam niet direct, dat ging stap voor stap. Dat ging misschien wel een jaar overheen of nog langer. En wat zal het in het hart van Jozef gestormd hebben? Toen hij daar werd gebracht en toen hij werd vastgeketend. Toen hij dus daartussen die zware misdadigers werd gebracht. In die kuil waar we ons zoiets als een concentratiekamp bij moeten voorstellen, waarin iedereen voor zijn eigen leven vecht, waarin de mensen als beesten zijn veranderd. Nu zit hij daar, was hij daar als slaaf gebracht. En nu zit hij hier nu in zo'n vunzig vuil hol opgesloten, met zijn handen en zijn voeten gebonden. En dan te bedenken dat de Heer met hem was. Dat hij zo duidelijk en zo kennelijk had mogen ervaren dat God van hem afwist. En nu komt hij weer hier in de gevangenis en dan zullen de vragen toch zijn hart wel hebben bestormd. Waar is God nu? Op wie gebouwd het? En aan wie Als hij dacht aan die vrouw van Potifar. Die maar kon doorleven in de zonde. Die maar door kon gaan met haar lasteringen en met haar overspelige leven. En Jozef, hij probeerde oprecht te zijn. Hij wilde in de vreze des Heren leven. En hij werd opgesloten in de gevangenis. En de Satan die zal er ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan, gemeente, want het is zo de gewoonte van de Satan om mensen die het toch al moeilijk hebben op te zoeken. En ze met allerlei vragen te bestoken. Zou je nou nog vasthouden aan je oprechtheid? Wat heeft het je nou gebracht, die vrezen des Heren? Is dit het loon dat God uitbetaalt? Zegen God en sterf. Vloek God en sterf. Houd toch niet langer vast aan die godsdienst. Nu zit je hier in de gevangenis. En gemeente, zo sist die oude slang altijd weer in de harten van de ellendigen. Om ze maar bij God vandaan te houden. Dat zijn die zogenaamde Asafs vragen waar ook de dichter zo mee heeft geworsteld. Dat hij zag op de voorspoed van de goddelozen. Maar mijn bestraffing, zo zegt hij, is er alle morgens. En hoe kan dat ook in het leven van een kind van God zo'n bange en benauwde vraag zijn? Als je in het verleden iets van Gods aanwezigheid hebt geproefd en gesmaakt, mocht ervaren dat de Heer met je was. Maar hoe is het nu? Je ligt weer gebonden in 1000 boeien. De zonden zijn weer teruggekomen. De moeite en de zorgen worden je niet bespaard. Waar is God? Op wie gebouwd het? En als je dan zo in de gevangenis zit, in de banden van de moedeloosheid en van de troosteloosheid. O God, is dit dan uw weg? Moet ik dan zo de rest van mijn leven hier slijten? Moet ik dan met een zwijgende mond over de aarde? Hebt u nu echt voor goed afscheid van mij genomen? En een ander die zit in de boeien van de zonde. En van de schuld die hem zo benauwd en zo neerdrukt. Het geweten getuigt tegen hem, de wet getuigt tegen hem, de Satan getuigt tegen hem. En hij fluistert hem in als zijn levensboek wordt geopend. Gij hebt geen heil bij God. En als je dan op de zeef van de Satan ligt en je wordt hoog opgeworpen. En de Satan die maakt de mazen van dat net zo wijd, zodat je er doorheen dreigt te vallen. Als je midden in de zielsverzoeking en in de strijd komt. Een bange kerker, zo zegt Heman, de grote zuchter uit de psalmen. Een bange kerker doet mij zuchten en ik kan die banden niet ontvluchten. Hoe benauwd kan het dan zijn? En een derde die zit gevangen in de banden van de levensvraag. De banden van de ellende en van het verdriet. De moeite en de zorgen van het leven. En er zijn er toch sommigen die moeten soms zeer diepe en verdrietige wegen gaan. Als je in rouw en verdriet bent, een geliefde naar het graf hebt moeten brengen. Als je gezin verscheurd ligt door wat voor oorzaak dan ook. Dat je leven zo versombert en zo moeilijk wordt. Als we dan in die banden zitten, gemeente, laten we het dan niet vergeten. Bij alle boeien waarin ook Jozef was. En bij alle vragen die zijn hart hebben bestormd. Bij alle pijn die hem daar overkwam. Daar mag toch boven geschreven staan. Doch de Heere was met Jozef. Midden in de verdrukking. Midden in de ijzers. Midden in de boeien. Midden in zijn eenzaamheid. En midden in zijn ellende. Mocht Jozef het toch ervaren en de Heer is bij mij. Hij mocht het ervaren dat God de moeite en het verdriet aanschouwt. Opdat, zo zegt de psalm, opdat men het in zijn hand geeft. Dat is ook een boodschap voor mensen die vandaag de dag worden verdrukt en worden benauwd. Die in de banden en in de boeien zitten. De Heere die zegt tegen mensen in de ellende, roept mij aan in de dag der benauwdheid. De Heere wil die banden en die boeien gebruiken om mensen aan zich te verbinden. Dat mensen gaan roepen tot hem, och Heere, bevrijd mijn ziel. En doen wij dat ook, gemeente, als wij in de beproeving en in de verdrukking zijn gekomen? Rammelen wij dan met de kettingen waarmee wij vastzitten? Of gaat het zoals het bij sommigen ook gaat, die gaan in gelatenheid en in troosteloosheid neerzitten? In moedeloosheid? Heffen ze hun stem niet op, ze bidden niet meer. Ze lezen niet uit de Bijbel. De kerkgang wordt al moeilijker en moeilijker. En je kunt het wel begrijpen, gemeente, maar zo worden de banden alleen maar pijnlijker. En zo wordt de ellende alleen maar groter. De Heere die zendt ook deze wegen om mensen te laten roepen. Hij slaat nooit van zich af. Maar hij slaat naar zich toe. Kijk, de Satan, die gebruikt deze wegen om mensen bij God vandaan te houden. Die gaat fluisteren, gij hebt geen heil bij God. Of, waar is God nu? Is dit nu het loon van God? Zegen God en sterf geniet nog een poosje van het leven. Maar het heeft geen zin om op God te vertrouwen. Het heeft geen zin om God te vrezen. Want je komt van de ene diepte in de andere terecht. En zo probeert de Satan mensen moedeloos te maken. En ze op wat voor manier dan ook te laten stoppen met bidden. Te laten stoppen met Bijbel lezen. Omdat hij weet dat een mens zo steeds verder bij God vandaan drijft. Maar gemeente, de Heere die wil u aan zijn voeten hebben. De Heere die wil dat u gaat kloppen op die enge poort. Dat u gaat roepen in de dag der benauwdheid. Dat u gaat rammelen met de kettingen waar u zo in gebonden zit. Dat u het laat weten wat uw zielsverzoeking en wat uw strijd is. En dat u hem om hulp en om bijstand gaat vragen. Daartoe zendt God ook deze wegen. Om mensen ook te laten weten dat ze zichzelf niet kunnen helpen. Dat mensen zo in de banden terechtkomen. Dat ze geen kant meer op kunnen en dat ze zien, ik kan mezelf niet helpen, ik kan mezelf niet bekeren. Ik kan die banden niet ontvluchten. Omdat ze gaan roepen, o Heere, bevrijd mijn ziel. En zo heeft Jozef dat ook gedaan. Hij heeft het ook ervaren, schoon ik arm ben. En ellendig. Denkt God aan mij bestendig. En dat vertroostte hem. Dat er mag geschreven staan. Doch de Heere was met Jozef. Dat zien we ook in de derde gedachte. Als we letten op zijn vertroosting. Midden in die gevangenis. Jozef. Die voelde de aanwezigheid van God. Terwijl hij daar in de gevangenis zat. En dat was, zo kan ik mij voorstellen, zo'n wonder voor Jozef. Dat God aan hem dacht. Dat God van hem afwist. Dat er momenten waren dat Gods vriendelijk aangezicht, midden in al die smart en vrolijkheid en licht verspreidde. Dan kon Jozef weer verder in die gevangenis. Dan kon hij weer voort, dan had hij weer kracht en moed. Al laten we goed beseffen, gemeente, hij bleef in de gevangenis. Hij werd niet bevrijd. De Heere was met Jozef, maar wel in de gevangenis. En hij heeft daar 6, sommige verklaarders zeggen, 8 jaar gezeten. Nou, dat moet u niet onderschatten. 8 keer 365 dagen, 8 keer 365 nachten, hoeveel uren van eenzaamheid en van moedeloosheid zullen daarbij zijn geweest. Dat hij het niet meer wist en dat hij de vragen op zich af zag komen. Maar dan ook die ogenblikken dat God met hem was. De Heere was met Jozef. Dat hij het mocht zeggen en de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. En gemeente, diezelfde God, die leeft ook vandaag nog. Die mag worden gepredikt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Er zijn mensen die hebben daar zo van getuigd. Die hebben dat ondervonden terwijl ze afgebeuld werden in de concentratiekamp. Gevoeld, ervaren dat God met hen was. Mensen die op de brandstapels hebben gestaan, gekermd van de pijn. Mensen die, zoals Hebreeën 11 dat ook beschrijft, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijn. Maar de Heere die maakt het bij die mensen zo goed bij tijd, dat ze zelfs in de nacht de psalmen zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht van mijn leven zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij ook mocht treffen. Tot de God mijns levens heffen. En gemeente, laten we het zien. Daar wil de Heere nou zo'n gevangenis voor gebruiken. Jozef, die heeft in die 8 jaren immers zoveel onderwijs van God gekregen. Het was ook nodig dat Jozef daar kwam. Om toe te nemen in zelfkennis. Om toe te nemen in godskennis. Zodat hij, om het zo te zeggen, opgeleid werd. Om die dromen van die schenker en die bakker te kunnen verklaren. Om door te zien. Doorzicht te krijgen in wat God daar nu mee bedoelde. En om straks voor de farao te staan. Hij heeft die 6 of die 8 jaren in de gevangenis nodig gehad. En zo is het vandaag de dag na zoveel eeuwen nog steeds, gemeente. Want God gebruikt gevangenissen. God gebruikt de boeien en de banden. In het leven van Gods kinderen zijn het juist de tijden van de diepte. De tijden van het verdriet en van de ellende. Waarin ze soms zoveel bij mogen leren. Zoveel dagen en zoveel jaren soms gaan er in hun leven voorbij zonder dat ze iets bijleren. Dan staan ze stil en dat is toch achteruitgang. En dan is het zo stil in het hart, zo stil in het leven. Maar als de Heere ze in de diepte brengt. En als ze weer eens uit diepten van ellende gaan leren roepen, dan komt God over. Dan is hij aanwezig. Dan is het tot nut dat hij kastijdt. Petrus heeft daar ook over gesproken in zijn eerste brief. Hij zegt opdat de beproeving in uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt, te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Het is tot nut. God gebruikt die wegen. Hij geeft die wegen, hij leidt ze in de wegen door de woestijn heen. Om te leren wat Paulus beschrijft in Romeinen 5. Wij roemen in de verdrukkingen, zegt Paulus zelfs. Roemen in de verdrukkingen. Want hij heeft het geleerd, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. De Heere wil zijn volk onderwijzen in die wegen. Hij wil ze geduld laten oefenen. Overgave leren. Hij wil ze laten toenemen in zelfkennis, in godskennis. En als u in de verdrukking zit, als u in de banden en in de boeien zit, vergeet dan te midden van al die ellende toch niet. Dat God gezegd heeft, roept mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. Vraag dan ook of de Heere u leiden wil. Vraag of dat hij door zijn woorden, door zijn geest, uw pad wil verlichten. Maar geef niet toe aan de verzoekende en de verleidende kracht van de zonde. Aan de macht van de Satan die u probeert om bij God vandaan te houden. Die u probeert om moedeloos te maken en de strijd maar te doen laten opgeven. Als dat soort influisteringen in je hart komen. Bied dan sterke tegenstand. Buig je knieën. Roep tot God. Bij al de vragen die hierboven komen en die een mens soms zo kunnen benauwen. En verstikken kunnen. Of God die beproevingen tot nut wil laten zijn. En als je zo in ootmoedigheid en in afhankelijkheid van hem je knieën gaat leren buigen. En op hoop, tegen hoop, tegen alles in misschien wel, toch maar weer gaat roepen tot God. En je gaat God zoeken terwijl hij te vinden is. En ook waarheid te vinden is. En dat is niet anders dan in zijn woord. Als je dat woord gaat openen. Als je gaat bidden bij dat woord. Ach, dan is het de ervaring al van zoveel. En dan ga je dingen in de schrift ontdekken, gemeente, die je nooit eerder zag. Want dan word je er het onderwerp van. Dan lees niet jij de schrift. Maar dan gaat de schrift u lezen. Dan kom je je naam tegen in de schrift. En dat kan zo vertroostend zijn als God zegt. Ik ben het die u troost. En door andere schriftgedeelten waardoor een mens weer eens moed mag vatten. Waardoor hij troost mag putten uit dat woord. Jozef heeft daar in die gevangenis ook veel troost ontvangen. Want de Heere was met Jozef. In die gevangenis. En dat wordt ook gezien. Er gaat iets van Jozef uit. De gevangenen zien het. En de overste van de gevangenis die ziet het. Deze Jozef dat is iemand die wordt geleid door een bijzondere kracht. Een goddelijke macht. Een goddelijke kracht is met Jozef. En de Heere. Die wende zijn goede tierenheid tot hem, zo zegt vers 21. En gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Hij wende zijn goede tierenheid tot hem. Dat wil zeggen, er komt een omkeer in dat leven van Jozef in die gevangenis. Een omwenteling. Het verandert dat leven van Jozef in de gevangenis. Jozef, hij wordt binnen de muren van de gevangenis vrijgelaten. Iets wat nooit voorkwam in die zwaar beveiligde gevangenis. Zijn boeien worden afgedaan. Hij gaat uit de stok. En stap voor stap krijgt hij steeds meer vrijheid. Tot het moment aanbreekt dat de overste van het gevangenhuis op geen ding meer zag dat in zijn hand was. En hij liet het allemaal aan Jozef over. Hij vertrouwde Jozef meer dan zichzelf. Want ze hebben gemerkt, deze Jozef. God is met hem. En daarom zien wij hier in de gevangenis een Jozef lopen zonder boeien en zonder banden. En ligt daar ook niet de prediking in, gemeente, van hem die meer is dan Jozef. Van wie geschreven is dat hij ook in de gevangenis kwam. Hij is arm geworden daar hij rijk was. In de gevangenis, en dan moet u niet denken aan de gevangenneming in Gethsemane. Daar is hij ook gevangen genomen, jongens en meisjes. Hij is opgesloten door de Joden en door de Romeinen in de gevangenis. Maar ik bedoel, als Christus in de gevangenis zit, dan bedoel ik, hij is gevangen in zijn mensheid. Hij is vlees geworden. Hij zit in de boeien van het vlees, van het menselijke bestaan. Hij is afgedaald in de kuil van ons bestaan. In de krochten van de zonde. Elke dag heeft hij zijn heilige en zijn reine ziel gepijnigd. Terwijl hij in dit jammerdal is. Vol van moordspelonken. Waar mensen geneigd zijn en ook met de daad God haten. En de naast. Dat was zijn gevangenis. Arm geworden. Daar hij rijk was. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, ja van een gevangene aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd, vernietigd. Hij is in de gevangenis, zo zeg ik. Maar hij is in uw en in mijn gevangenis terechtgekomen. Waar u en ik gebonden liggen. Gekneld in de banden, al voelt u er misschien helemaal niks van. Al denkt u vrij te zijn, al denkt u vrij te leven. Ik heb het voorbeeld al meer aangehaald van dominee Nico de Jong. Hoe dat hij een keer in een inrichting kwam. En dat daar zo'n man achter de tralies aan het zingen was. Wij leven vrij en we leven blij. En dat is ook het beeld van ons van nature, gemeente. De grootste ellende is dat we niet weten dat we in de gevangenis zitten. En dat we in de boeien van de zonde en van de dood zijn. En dat we daar onszelf nooit uit kunnen bevrijden. En dat we niet ene ketting kunnen loskrijgen. Oh ja, we kunnen onszelf wel vaster wringen. We kunnen ons door de opeenstapeling van de zonden het steeds moeilijker maken. Als schuld met schuld wordt vermeerderd. En die kettingen en die boeien zo vast komen te zitten. Maar dan het evangelie van vrije genade, gemeente, dat hij, de meerdere van Jozef, in die gevangenis is afgedaald. Dat hij in de boeien en in de banden terecht is gekomen. Onschuldig. Van hem werd gezegd, ik vind geen schuld in deze mens. En nochtans is hij veroordeeld geworden. Nochtans is hij gedood, gekruist. En waarom deed hij dat nu? Waarom is hij nu afgedaald in die diepte der ellende? Wat zou het een zegen zijn, mijn beste vriend, als u nou mag zeggen in uw hart. Omdat ik daar lig. Omdat ik in de banden en in de boeien van de zonden en in de ellende lig. Moest deze Christus afdalen om mij daaruit te redden. Dat hij nu is afgedaald tot mensen die daar liggen te zuchten. En die zichzelf nooit meer bevrijden kunnen. Die in de banden van de dood en in de angsten der hel liggen. Zit er ook hier zo een die zegt, ik lig gekneld in die banden. Ik kan mezelf niet bevrijden, ik kan die banden niet ontvluchten. Misschien zegt u, ik zit in de nood, ik heb zo'n verdriet. Ik heb zo'n rouw in mijn leven. Ik worstel zo met de moeite en de zorgen ook in mijn gezin. Maar laten we dan nog eens wat dieper gaan. Wat is nou onze diepste nood? Bij alle andere ellende en alle andere verdriet die ons zo gevangen kan houden. Maar wat is nou de oorzaak van al die wonden? Is dat niet onze schuld en is dat niet onze ellende? Is dat niet onze zonde? Waren er geen zonden, dan waren er toch ook geen wonden. Zou het een zegen zijn als we het met de apostel Paulus het mogen zeggen? Ik ellendig mens, nee, niet alleen vanwege al dat verdriet in mijn leven. Maar omdat ik die wet in mijzelf tegenkom. Die wet der zonde en des doods. En die mij gevangen houdt, zo zegt hij. Onder de wet der zonde. Dat nou uw grootste verdriet zou zijn. Dat nou uw grootste gevangenis en banden zou zijn. Dat je zegt, en ik kan die banden niet ontvluchten. Ik kan niet anders dan zonde. Hoe ik het ook probeer om los te komen uit die zonde. Hoe ik het ook beloof, maar wat ik ook zeg en wat ik ook denk en wat ik ook doe. Ik kan alleen maar zondigen. En al heb ik dan een aantal zonden overwonnen en al zie ik er aan de buitenkant wel netjes uit, maar die binnenkant. Het komt er zelfs in mijn dromen nog uit. Rammelt u dan wel eens met die kettingen en met die boeien waarin u vast zit en waar u uit uzelf ook niet uit los kunt komen? Roept u dan de Heere aan in de dag der benauwdheid? Zie dan toch ook op die meerdere van Jozef. Zijn gestalte die reist toch op uit deze geschiedenis. En dan bedoel ik met name dit element. Dat Jozef binnen die gevangenis in vrijheid gesteld werd. En als ik dan de lijn doortrek naar Psalm 68. Daar wordt gezegd, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. De meerdere van Jozef, hij is in de gevangenis geweest, maar hij heeft die banden verbroken. De banden van de zonde, de banden van de dood, de banden van de ellende en van het verdriet waar u mee worstelt. Hij is de overwinnaar van de zonde en van de dood. En is dat nou geen evangelieboodschap? Voor de grootste van alle zondaren, de grootste van alle misdadigers. Die in de boeien en in de stok vastzit. En die zichzelf niet kan bekeren. Jezus Christus, hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij zaagt uw strijd bekronen, want de kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Opdat, zo zegt de psalm. Opdat zelfs het wederhorig kroost. Er zit een doel aan vast. Dat wederhorige kroost die misdadigers bij hem zouden kunnen wonen. En daarom heeft de dichter het ook gezongen. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Die gaan de roede kussen, zo werd wel gezegd. Die gaan aanbidden dat God hen in die verdrukking heeft gebracht. Want die zouden ze niet meer willen missen. Want anders waren ze maar doorgegaan. Anders hadden ze maar doorgeleefd. Maar door die banden en die boeien die ze zelf niet hebben gezocht, maar die God in hun leven heeft gegeven om hen dichter aan zich te verbinden. Daar hebben ze van gezegd, het is mij beter om in de gevangenis te zitten met Jozef, dan om met de vrouw van Potifar te leven in de zonde. Liever de versmaadheid van Christus, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En gemeente, zulke mensen zijn gelukkig. Jongelui, zulke mensen. Door de wereld niet geacht en ze zijn niet in tel. Maar zulke mensen zijn gelukkig die niet meer mee kunnen doen met de zonde. Die zelfs door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Maar zij mogen, zo zegt Hebreeën 11. Dat loon ontvangen aan het einde van de strijd. Dat genadeloon dat wordt uitbetaald door hem die de gevangenis gevangen heeft genomen. Hij geeft gaven tot der mensen troost. En dan is er nog een vraag, gemeente, als we dat zo tegenover elkaar stellen. Waar leef jij en waar leeft u? Wat is uw plaats in het leven? Leeft u of jij nog met de vrouw van Potifar? genietend van de zonde. Natuurlijk bedekt onder een christelijk leven en een christelijk vernis. Maar toch de genieting van de zonde in de wereld, in de verleiding. Of mag je misschien met Jozef in de gevangenis zitten? En kun je niet meedoen met de zonde? Ook al zou je het wel willen en ook al trekt je hart er naartoe. Maar ben je zo bang om te zondigen en word je gepijnigd door de zonde? O, dat je dan toch op Christus zou mogen zien. Dat je het zou mogen zien midden in die banden, midden in die benauwdheden, dat Hij in al hun benauwdheden benauwd is geweest. Dat Hij die banden doorleden heeft, dat Hij die banden doorbroken heeft. Om zo gaven uit te delen tot er mensen troost. En als er dan een zuchtend en een zoekend mensenkind in ons midden is, dan mag het vanuit de schrift worden verkondigd dat Hij uw vragen kent. En dat Hij uw banden kent. Dat Hij uw verdrukkingen kent. Want Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, want Hij kent de moeite en Hij kent het verdriet. En als mij dan geen hulp en geen uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt Gij, o God, mijn pad gekend vanwege die meerdere van Jozef, die in de gevangenis heeft gezeten, in de boeien en de banden is geweest, maar die daaruit is gebroken, die de gevangenis gevankelijk heeft gevoerd. En ziende op Hem, hoeft een mens in de banden van de zonde en van de dood niet te wanhopen. Want Hij is erin geweest en wie Hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En daarom mag er gezegd worden, ook als we een week van voorbereiding ingaan, ook als we weer gaan graven in de gruwelen die we tegen zullen komen, als we ons recht gaan beproeven, als we weer geslingerd worden op de zeef van de Satan, en als er zoveel momenten kunnen zijn dat we er doorheen dreigen te vallen vanwege dat inwonend verderf, vanwege die wet der zonde, vanwege dat moeten zondigen, vanwege dat ellendige zondaarsbestaan dat ook nooit zal veranderen. Als we dan mogen zien op die overste lijst, men al, als we mogen gaan roepen in de benauwdheid. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd dan aan en grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht toch zijn goedheid niet. Want nooit zal Hij zijn gevangenen begeven. Amen.